Mochten de jongeren zich afvragen wat nou een zicht is, die spier die tot een zicht werd, is helaas een wat ouderwets woord, maar is een gewone zeist. Maar dan past het zwaard en ploegschaar, die spier en zeist. Ook niet. Ah. Daar kan je met de hand gras maaien. Dus niet een grasschaar, maar net wat groter. Vroeger, toen ze nog die maaimachines niet hadden, werd daar gras mee gemaaid. Maar ik kan nog moeilijk zeggen dat een speer in een maaimachine werd gesmeed. Goed. Ik wilde vanmorgen dus bij dit gedeelte stilstaan met u. En ik heb een tekst uitgekozen, dat geef ik eerlijk aan. En wel 66 vers 23. Isaiah 66 vers 23. Elke nieuwe maan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. En zullen we straks na de preek zingen uit het nieuwe liedboek 771. En ook dat is een onbekende en ook die slaat weer op de teksten van Jesaja. Want u zag wel dat het lied dat we net zongen toch helemaal aansluit bij Jesaja 2. Dat doet dat lied uit het nieuwe liedboek ook. Ik kan u niet de eerste regel voorlezen, want die weet ik niet meer uit mijn hoofd. En ik heb, moet ik zeggen, laten kiezen uit deze en nog een andere, maar ze waren alle twee lastig. Maar dat vind ik spijtig, eerlijk gezegd. De beste liederen worden niet veel gezongen. Maar laten we ons beperken tot Jesaja, en ik las net de tekst, en ik zei al, eigenlijk zou je dat hele stuk moeten lezen, en of je het nou van 56 of 55 lezen is een ander verhaal, maar dat hele slot, daar staat ook dit in. Dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Waar zou ik voor, zouden jullie een huis voor me kunnen bouwen? Wat zou mij als rustplaats kunnen dienen? Dat hebben we niet gelezen, ik zei al, maar we moeten het wel op ons achterhoofd houden, want als we dan van alles lezen over de tempel en Jeruzalem, dan hoor je hieruit al denken erom, neem dat vooral figuurlijk. Wij kunnen niet een stenen tempel gaan bouwen in een bestaande stad, dat hoeft ook niet. Nee, wat nodig is, is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en God belooft die te maken. En waarom dan toch een sabbatviering en offerdienst en een heilige berg? Nou, denkt u broeders en zusters, zou het publiek van Jesaja iets anders begrepen hebben? Daar konden ze zich in ieder geval iets bij voorstellen. Ja, bij onze wereld niet. Ze konden zich bij deze woorden iets voorstellen van wat eigenlijk ver boven hun begrippen ging. En boven onze begrippen. En dat moeten we vasthouden als we verder lezen. Want Jesaja, het boek, vormt een samenhangend geheel. Ja? Het slot neemt het thema van het begin weer op. En daarom lazen we ook dat eerste stukje. En dat eerste stuk, u weet wel, dat draait om Hiskia. De vraag, was Hiskia nu de beloofde Immanuel uit hoofdstuk 7 of niet? En het was een vrome koning, maar uiteindelijk zocht hij hulp bij Egypte en bij Babel. En niet bij de Heer. En dan volgt de ballingschap. En de belofte van die knecht van God die bevrijding brengt. En was dat dan koning Cyrus of Kores? Ja, maar na de ballingschap, als Juda teruggekeerd is, blijft het onder vreemde heerschappij. Waar is nou die vrijheid? Maar in het centrum van dat laatste stuk staat dat hoofdstuk 61... Er komt iemand en die zegt, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd. En wat gaat die knecht van de Heer teweeg brengen? Dat zijn dus die hoofdstukken 56 tot 66. En we zullen stilstaan nu vanmorgen bij het uiteindelijke resultaat van wat die knecht doet. Ja, en dan lazen we dit, zegt de Heer, handel rechtvaardig, handhaaf het recht, de redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Nou, wat is dat nou? Rechtvaardig. Nou, wat zegt de Heer? Sluit de vreemdeling die zich met de Heer verbonden heeft niet uit. Sluit de uiner die de Sabbat houdt niet uit. Dat is heel opmerkelijk. Want dat staat haaks op de wetgeving van de Heer zelf. In de wet, ja, lees je Deuteronomium en Numeri maar. In de wet wordt nou juist vreemdelingen en uinigen uitgesloten. Die mochten helemaal niet in de tempel komen. Maar het gaat hier niet over lieden die vreemde goden dienen, nee. Deze vreemden en deze uinigen, die hebben zich tot de Heer gewend. Hoe, waarom, bij welke gelegenheid, in welke vorm van oproep of zo, dat weten we niet. Maar wel voor misschien wel die uitnodiging van hoofdstuk 55. Ja, weet je wel, hè? Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel. Leen mij je oor. Kom bij mij. Luister in je zult leven. Dat was zo'n wijde uitnodiging. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties. Dus niet alleen Juda, nee, wereldwijd. Volken en naties. Daarover zal het huis van David regeren. De vreemdeling die zich aan de Heer verbonden heeft. De uinig die de Sabbat, het verbond, in acht neemt. Mogen zij erbij horen? Je hoort ze klagen. De Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En dat had hij gezegd. Maar nu, nee, zegt de Heer, ik breng je naar mijn heilige berg. Mijn huis is een huis van gebed voor alle volken. Overigens, wie hoorden we dat ook weer zeggen? In een voorhof waarin de heidenen met de dood werden bedreigd, als ze een stap te dicht bij de Heer kwamen. Maar God zegt het. Hen die vroeger de toegang tot het heiligdom werd ontzegd, mogen komen. He, en denk maar weer aan die uitnodiging van hoofdstuk 2. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan voor alle volken. Hier wordt dat thema aan het slot weer opgenomen. Ze mogen volledig deelnemen aan de offerdienst, zelfs eten van de tafel van de Heer. Nou, zover is het nog niet als die profetie wordt uitgesproken. Dan moet er nog heel wat gebeuren. En ja, dat wordt samengevat in profetische termen bij Jesaja. Aangeduid in die hoofdstukken met als centrum die gezalfde, die komst van de gezalfde. Want dat was wel noodzakelijk. Maar na die komst is het zover. En dan nadert de tijd die aan het slot van 66 en daarmee het slot van het boek wordt beschreven. En dan komen die woorden uit hoofdstuk 56 weer terug. Bijeenbrengen, de Sabbat, het huis van de Heer, brengen van offers. Maar er is wat nieuws. Het gaat over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem, een eeuwige Sabbat, zal de brief aan de Hebreeën laten zeggen. En voor het zover is, komt de Heer ten oordeel. Dan worden de goddelozen weggedaan en vindt de grote reiniging plaats, ja, waar Petrus op wijst in zijn brief. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem. Daarvan was al sprake in hoofdstuk 65. En daar wordt in dichterlijke bewoordingen een beeld gegeven van die situatie. Zoals Johannes dat doet, ja, in het slot van de Openbaring. Ja, zoals hemel en aarde voor Gods aangezicht staan als getuigen. Hem ten dienste staan, zo zullen jullie voor mij staan. Mij ten dienste. Elke nieuwe maan en elke Sabbat zal alles wat leeft, naar mijn huis komen en voor mij neerbuigen. Dat is nou Gods verbond ten voeten uit, in zijn bedoelde vorm. Zo zal die maaltijd van hoofdstuk 2 plaatsvinden, het koninklijk bruiloftsmaal. Zo zal God eindelijk de eer krijgen waarop hij sedert de schepping recht had. Ja, en dan maar dat laatste vers, hè. Buiten het nieuwe Jeruzalem vinden we hen die niet willen, die Gods macht en genade in twijfel trokken. Ja, je komt ze op diverse plaatsen tegen in het boek Jesaja. Denk alleen maar aan die afgezanten van de Assyrische koning die openlijk de naam van de Heer lasteren voor de muren van het belegerde Jeruzalem. Maar er komen er ook van binnenuit, want ook Jezus gebruikt zulke beelden als hij spreekt over wie deelnemen aan het koninklijke bruiloftsmaal. Zulke mensen zijn er nou een keer, ja? die willen echt niet. En als God zegt, als je uiteindelijk niet wil, nou, dan geschiedt je eigen wil. Maar ze zullen niet, en daar gaat het om, het feest verstoren door hun aanwezigheid. En het boek Jesaja toont een heel geweldig perspectief. Het begint met Immanuel, God met ons. Nou, en dan kom je de teleurstelling tegen dat Hiskia het uiteindelijk niet is. Er moet een ander komen. Ja, en die ander is ook nog eens een keer een leidende knecht. Dat past helemaal niet in het plaatje. En toch, ja, en dan die vreemde volken erbij. Het heil dat Jezus zal blijken te brengen, dat is niet exclusief voor Juda. Nee, de vreemdeling die zich met de Heer verbonden heeft, hoort erbij. Die uinig, die ontmande, die de Sabbat in acht neemt, Gods verbond. Sabbat en verbond, dat zijn twee woorden die vallen in hoofdstuk 56. En daar wil ik iets over opmerken. En eerst dat woord verbond. Ja, ik heb wel eens gemerkt dat dat tegenwoordig een beetje een vies woord is. Dat gebruik je niet meer, hè? Dat was vroeger. Maar de Bijbel gebruikt het zo vaak. Ja, en dan kan je er toch echt niet omheen. Je kan niet doen alsof het er niet is. God die een verbond, zeg maar even een verdrag, sluit met de zondaar. Eerst met Abraham. Toen met Israël, nu zo wijd als de wereld is. Want daar gaat het over. God die iets beloofde en die zich daaraan houdt. En daarmee houdt dat tweede, die Sabbat, direct verbond. In onze beleving is, of misschien wil ik zeggen was, Sabbat is zondag. En dat was in ieder geval een dag waarop niks mocht. Aan dat niks mogen, nou daar hebben we ons langzamerhand ontworsteld. Maar je voelt die gedachte nog wel op de achtergrond. En hoe dat gekomen is, heel ander verhaal. Maar zo heeft God het niet ingesteld. Het is niet een dag vol verboden, dat hebben wij ervan gemaakt. Of liever, wij zeiden, nou, zondag is een Nieuw Testament, is een Sabbat, op zondag mag je niks. Maar, dat heeft de Heer niet gezegd. Wat zegt hij? Rechtvaardig zijn, het recht handhaven, dat is de wet onderhouden. Gods verbond houden, ja? De Sabbat onderhouden, in hoofdstuk 58, is niet vasten en je met een rouwkleed neerleggen in het stof, maar het is je brood delen met de hongerigen. Lees jezelf maar verder. De Sabbat is bij uitstek het zichtbare teken van Gods verbond met Israël, dat hij het goede met zijn volk voor had. Elke week werd Israël eraan herinnerd dat een volk was bevrijd van de slavernij, weg uit het slavenhuis. Tot die Sabbat hoorden ook al die feesten. Ja, denk maar, Nieuwe Maan, Loofhuttefeest, Wekenfeest, Pascha. Die hielden het hele jaar door de herinnering aan de bevrijding en Gods verbond wakker. En denk ook eens aan al die offers die daarbij hoorden. Daardoor werd Gods volk bij zijn zondigheid bepaald. Maar je er ook aan herinnert dat bij de Heer vergeving is en verzoening. En Sabbat en jubeljaar hoorden ook bij die Sabbatten. Het is niet voor niks dat in hoofdstuk 61 de gezalfde het aangename jaar van de Heer het jubeljaar kon brengen. Dat is het jaar waarin God een nieuw begin maakt. Alles weer rechtzet. Hoe het met Israël gegaan is met Gods verbond, dat laat ik nou rusten. Ik noem alleen wat we in de brief van de Hebreeën lezen. Er is voor ons nog een Sabbatsrust weggelegd. Voor ons die erbij geroepen zijn. Maar, ook dit. Jezus, de gezalfde uit hoofdstuk 61, is Heer van de Sabbat van het nieuwe verbond. Sabbat onderhouden is gewoon naar mijn verbond leven. Wandelen met de Heer. Om het nou eens heel ouderwets te zeggen. Wandelen, leven in de vrezen van de Heer. En de grote verrassing, het ongehoorde bij Jesaja is dat wie vroeger niet mocht komen, straks wel mag naderen tot de Heer. Vreemdelingen en uinigen die gecastreerden. In Deuteronomium waren ze uitgesloten, nadrukkelijk. Wat staan was ze bij de tempeldienst konden worden toegelaten. Maar het wordt anders, zegt de Heer. Als ze God zoeken, horen ze erbij. Als ze de Sabbat in acht nemen, met andere woorden Gods verbond houden, dan zijn ze welkom bij de Heer. Dan accepteert God hun offers. Ze horen er helemaal bij. Tempel zal heten en huis van gebed voor alle volken, alle. En zo eindigde dat stukje uit Jesaja 56 ook. Zo spreekt God de Heer die de ballingen van Israël terugbrengt. Daar komen er nog veel meer bij. Overal vandaan. En nou naar hoofdstuk 66. Er komen er nog veel meer bij, want de tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. En nog één keer, dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon. De aarde mijn voetbank. Waar zouden jullie een huis voor me kunnen bouwen? Wat zou me als rustplaats dienen? Dus als het nu over die tempeldienst gaat, is dat niet een letterlijke dienst in een stenen gebouw op aarde. Nee, want in 65 stond al, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan wordt er in beelden heel veel gezegd en de profetie komt daarop terug. En in 56 horen we al, wie vroeger werd buitengesloten, is nu welkom. En in 66 wordt de bode uitgezonden naar alle landen en volken, om die bijeen te brengen. Ze zullen de majesteit van God verkondigen, overal waar die nog niet is doorgedrongen. En dan zullen ze ook zij komen en de heerlijkheid, de luister van de Heer zien, die tot dusver alleen voor Israël was gereserveerd. En het keerpunt, dat is de komst en het werk van de dienaar, op wie de geest van de Heer rust. Dan begint die wereldwijde verkondiging. En dan komen ze uit alle volken en God verzamelt zich een volk uit alle talen en naties, onderweg naar het nieuwe Jeruzalem, op de nieuwe aarde, onder een nieuwe hemel. En dat heiligdom dan? Johannes, ja, van de Openbaring, Johannes zag het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel, maar een tempel zag hij er niet in, want God zelf was haar tempel en het lam. En iedereen mag hem dienen. Een wereldwijd volk houdt dan Sabbat, eeuwige Sabbat, onder een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde, in een nieuw Jeruzalem, geen muren en poorten meer heeft, want het is te groot, maar de Heer zal een muur rondom haar zijn. En dat is wat Jesaja ons voorhoudt, dat is wat Jezus ons kwam brengen. Want hoe werd dat nou mogelijk? Ik zei al, ja, in het centrum die gezalfde van de Heer, op wie de geest van de Heer is. Jezus heeft het op zichzelf betrokken. Dan staat hij in de synagoge, ja, in Capernaum. En dan zegt hij, als hij dit gelezen heeft, dat is vandaag gebeurd. Met andere woorden, hier sta ik, hier is het. De geest rust op mij. De redding van Jesaja 56 openbaart zich nu, in mij, Jezus van Nazareth. Ik openbaar mijn gerechtigheid. Met Jezus is gekomen het aangename jaar van de Heer, het jubeljaar. Toen maakte God alle dingen nieuw, toen Jezus riep, het is volbracht. Want het is niet zomaar gegaan. Jezus kwam niet als krachtfiguur, hij kwam als leidende knecht. En dat stond haaks op de verwachting van het volk, zoals de profetie van Jesaja ook haaks stond op de toen geldende verwachting. Dat lijden was nodig om ons te verlossen en Jezus heeft geleden. Hij is gestorven en opgestaan. Het begin van een nieuw leven dat uitloopt op een nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarin ook wij geroepen zijn om een koninkrijk van priesters te zijn, een heilig volk om God onze lof te offeren, ook u en ik. Dat is onze toekomst, daar kijken we naar uit en zijn we in onderweg. Houd dat dan ook in het oog. Amen.